Aan de orde van behandeling is zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 16, vraag en antwoord 40. Daar wordt gevraagd in de 40e vraag, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord luidt daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Tot zover. Letten wij op de dood van de Zoon vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. De dood van de Zoon vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Op het eerste gehoor zou je kunnen denken, is er niet een beetje een tegenstelling tussen wat we de voorgaande keren en vooral verleden week zondag gehoord hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus en deze 40e vraag. Als jullie je goed herinnert, dan heb je gemerkt dat wij de dood hebben omschreven in haar volle betekenis. Wij spreken wel van de drievoudige dood. De geestelijke dood, dat is onze vervreemdheid van God, dat we zijn beeld missen. Daar worden we mee geboren. De lichamelijke dood, zo noemen we het als iemand gaat sterven of gestorven is, dan ligt hij zo dood ten neer. En dan spreken we nog van de eeuwige dood. Dat is waar de Heer Jezus van spreekt. De rijke man sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En op een andere plaats zegt de Heer Jezus, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar wening is en knersing der tanden. Dan hebben we wel eens gezegd, die lichamelijke dood is eigenlijk maar een klein stukje van die hele dood. Een kleine fase. Want de geestelijke dood is erger en de eeuwige dood is het allerergste. Maar, jullie weten ook nog wel, bij ons is de volgorde, geestelijke dood, dat wij een hart hebben van steen, een nieuw hart nodig hebben. Lichamelijke dood, als we sterven, jong of oud. En dan is daar de eeuwige dood, die kunnen wij niet meer zien. Want als je gestorven bent, dan kun je niet meer praten. Maar de ziel, de geest van de mens, die moet het oordeel horen. En die gaat naar de plaats van zijn bestemming. Maar nou was dat lijden van de Heer Jezus daarom ook zo beslissend en ingrijpend. Ten slotte hebben wij als mensen gezonden, ziel en lichaam. En nou die eeuwige dood, die komt pas als ons lichaam bezwijkt, als we gestorven zijn. Maar bij de Heer Jezus kwam die eeuwige dood en die geestelijke dood voor hij gestorven was. Dat moest. als je als compleet mens, met ziel en lichaam, de eeuwige dood wil dragen, dat is de hel, dat is de verlating van God, dan moet je die dood ondergaan, die eeuwige dood, voordat je sterft. Anders onderga je die eeuwige dood niet als een compleet mens, maar als een ziel. En nu bij de Romeinen werden de mensen levend aan het kruis gespijkerd. En toen de Heere Jezus aan het kruis hing, toen heeft hij die eeuwige dood geleden. Toen leefde hij nog. Toen was hij nog niet gestorven. Dat is het vreselijke. Als wij nou met de eeuwige dood te maken zouden krijgen, dan zouden we gelijk sterven. Als hij nou eens één ogenblik zou kunnen, dat kan niet. Dat je van God verlaten werd, dan zou je gelijk dood blijven. Dan zou de schrik zo groot zijn. Je zou je zo nameloos ongelukkig voelen, dat je kon niet meer leven. En toch moest die dood, die verlating, die eeuwige godsverlating, die moest nu door de Heer Jezus worden gedragen. Dat wilde hij. Maar dan moest hij niet eerst sterven. Dat zijn lichaam dood was. Dat zijn ogen niet meer konden zien en zijn oren niet meer horen. En zijn mond niet meer spreken. Hij moest als het ware levend, moest hij die eeuwige dood ondergaan. En dat is gebeurd toen hij riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was die eeuwige dood, de hel. En toen het donker werd over de hele wereld, dat er geen licht meer was, de zon scheen niet meer door de wolken heen. Dat was het allerzwaarste, het allerergste. En nou in vraag 40, daar staat: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Wat bedoelen ze daar nou mee? Bedoelen ze daar nou die dood mee? Die hij gedragen heeft voor hij de geest gaf? Dat zijn ogen braken? Of bedoelen ze dat? Toen de Heere Jezus riep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat zijn lichaam dood was. Nou, ik denk dat ze dat allebei bedoelen, hier in de catechismus. Maar dat ze hiermee ook willen zeggen, die lichamelijke dood, dat ziel en lichaam gescheiden werden, dat hoorde er ook bij. Het was wel niet het allerergste, dat was die geestelijke dood. Nee, die eeuwige dood en die geestelijke dood. Van God verlaten. Dat was het allerergste. Maar de lichamelijke dood hoort er toch ook bij. Want uiteindelijk, het mag dan het ergste niet zijn. Het is toch wel erg. Dat de mens die eens het pronkstuk was van Gods vingers, dat die uit elkaar gerukt wordt. Een mens is namelijk een eenheid. Wij spreken wel van ziel en lichaam, dat is goed. Maar je moet dat niet zo zien dat dat normaal is, dat je hier een lichaam kunt neerzetten en daar een ziel. Want dat lichaam en die ziel, die zijn samen die ene mens. Zo had God het gemaakt. En of dat nou uit elkaar moet. Ja, dat hoort eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet. Dan ben je er eigenlijk niet meer als mens. Laten we eerlijk zijn, dan ben je er niet meer als mens. Je kan wel zeggen, en daar is grond voor in de schrift, ja, maar de geest is bij God. Maar een geest is nog geen mens. En de Heer heeft mensen geschapen. Dus, ja, wat dat betreft, als wij om ons heen kijken, dan hou je gewoon op te bestaan. Je bent er niet meer, alleen in de herinnering. En dat lichaam, dat wordt dan begraven, daar komt later de catechismus nog op terug, enzovoort. Maar dat lichaam, dat is toch wel erg. Je kan roepen, je kan schreeuwen, je kan zeggen, luister nou eens nog één keertje naar me. Ik wil je zo graag dit of dat nog zeggen. Of ik wil zo graag dat je nog één ding antwoord opgeeft. En dat er dan niks gezegd wordt. En die dode vader of moeder die ligt daar maar. Je zou zo graag nog één keer iets lief zeggen tegen je vrouw of tegen je man of tegen je kind. Iets wat je opeens te binnen schiet. En nou kan het niet meer. Dat is toch ook wel erg. Al is het het ergste niet. Maar het is erg. Als de Heere zegt, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar bedoelt de Heere ook die lichamelijke dood mee. En als de Heere zegt, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren, dan kun je toch merken dat het een straf was. Tenminste een straf, ja, ergens toch wel. We zijn niet geschapen om te gaan sterven, maar om te leven. Maar nou heeft God gezegd, God is eerlijk, God is rechtvaardig. God heeft gezegd, dat eis ik. Daar staat de doodstraf op. Als je niet meer van mij wilt zijn, en je wil niets meer met mij te maken hebben, en je wil je eigen weg gaan, dan sterf je. Daar hoeft God nog niet eens iets bijzonders voor te doen, want je zou bijna zeggen, dat gaat vanzelf. Als een vis nou eens zo eigenwijs zou zijn, en hij zou kunnen praten en denken, en hij zou zeggen, ik heb geen zin om in het water te blijven hoor. Ik spring op de kant. Dan hoef je hem geen eens dood te slaan. Hij gaat vanzelf dood. Hij kan niet leven op het land. Hij hoort in het water. Als je een bloemetje plukt uit de wei of langs de kant van de weg. Je snijdt het af en je zet het in een vaasje. Hoef je niks aan te doen, maar het gaat vanzelf dood. Waarom? Er zit geen wortel meer aan. Zo is het nou met de mensen ook. Als nou de wortel eraf is. Als we niet meer in ons element zijn. Waar we voor geschapen zijn. Dan ga je dood. Misschien heb je het al gevoeld. Ja, de Heer heeft de straf getemperd. Gematigd. En voor Gods kinderen is de dood een doorgang tot het leven. En kan de dood zelfs een grote verlossing betekenen. Een verlossing uit het gebrekkige. Uit een lichaam van zonden en dood. Maar als je dat eens even buiten beschouwing laat. En je zegt, het oordeel is wel getemperd, maar je voelt het toch? Je voelt toch dat je als het ware ermee geboren wordt? Als je heel klein bent, dan voel je dat nog niet. Maar als je ouder wordt, dan zeg je, wat is dat nou toch? Hier pijn, daar een pijntje. Maar het wordt bijna niet beter, niet echt beter als je ouder wordt. Het wordt soms alleen maar een beetje erger. En nog erger. Maar hoe komt dat nou? Dat je zegt, hè? De dokters zoeken ernaar. Ja, hoe komt dat nou? Wat is dat nou voor een soort proces? Waarom blijft dat zich maar niet vernieuwen? Waarom blijft dat niet doorgaan? Waarom worden die nieren opeens, langzaamaan slecht en die alvleesklier en die hersenen en alles? Hoe wordt dat nou in werking gezet? Kun je zeggen, ja, dat komt van slechte eten en van de slechte gewoontes en van dit en dat. Ja, dat komt er misschien bij. Maar al zou je iemand nou, ja, het beste eten geven en in de zuiverste lucht, dan gaat hij ook dood. De vegetariërs deden vroeger, ik weet niet of ze het nog deden, een beetje geheimzinnig. Want ze wouden niet zo weten dat ze hadden er eigen rusthuizen, bejaardenhuizen en zo. Maar dan wilden ze niet weten als er één kanker had. Want ja, dat komt toch eigenlijk niets. Want kanker, dat krijg je hiervan en dat krijg je daarvan en dat krijg je zus en zo. Maar wij zijn zulke gezond levende mensen. Hij merkt het, het gaat overal door. Ik weet niet of hij de gooi in één land leeft. Kijk altijd even naar de advertenties. Maar dan zeg je, oh, 11 weken. Een kindje. Een jongen. 19 jaar. Nog een man. 27 jaar. Ernstige ziekte. 58 jaar. Ja. Zie, wat is dat toch? Zijn heus niet allemaal ongelukken? Als je in Rotterdam, met Daniel de Hoed, of in Amsterdam, Antonie van Leeuwenhoek, in andere plaatsen, in Utrecht, als je daar in de wachtkamer komt, waar de mensen bestraald worden, dan zie je kleine kinderen. Van 3, 4, 5 jaar. Kanker. Soms met die hele witte gezichtjes. Soms zie je ze op hun bedje liggen. Zegt vreselijk, je kan er gewoon niet naar kijken. Je zou hard wegvluchten. Want zo'n kindje moet dan behandeld worden. En dat is ook vaak zo na. De dood. Wie leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn leven van het graf? Overal. Zolang er iets gebeurt, dan denk je, het is een eind weg. Maar als het nou eens dichtbij komt, heel dichtbij. Dan ga je er anders over denken. Of, al vergeet je het misschien weer. Maar op dat moment, dan denk je eraan. Dan denk je, ja. Soms is het zo, dan denk je, laat maar niks meer doen. Het is toch allemaal voor niks. Dat je zo lusteloos, moedeloos bent. Net als die wijze man in het boek Prediker die zegt, oh, oh. Je wordt er zo moe van, het enige slacht gaat. De vaders en de moeders en de opa's. Het andere geslacht komt. De kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. O, zegt hij, je wordt er moe van. Er is geen einde van. En dat gaat nou maar altijd door. Altijd. En dan zegt die wijze man. Ja, waar leef je eigenlijk voor? Waar leef je nou voor? Het kan best zijn dat je wel hard gewerkt hebt, je best gedaan hebt, je hebt iets leuks gemaakt, iets opgebouwd. En dan opeens komt daar de dood. Die man, die baas van die zaak, is die dood? Oh, wordt de zaak overgenomen? Nee, wordt verkocht. Oh, weg, alles weg. De standplaats wordt vergeten. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
had een klein stukje. Soms op een stil uurtje, dan zit je wel eens terug te denken. Ja, dat krijg je zo vanzelf wel. En dan zie ik al die gezichten. Ik zie mijn eigen nog als ik was toen nog, ja, erg jong. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar ik weet nog dat ik voor het eerst iemand moest gaan begraven in Rotterdam. Mevrouw Talen, de zondagschooljuffrouw, de jonge Piet uit de kerk. En ik zie me nog gaan, helemaal onervaren. Ik had een enkele keer misschien gepreekt hier of daar, maar heel in het begin. En ik was zo blij dat er een ouderling meeging die kon zeggen wat er goed moest. Ouderling uit Rotterdam. En ik weet, die vrouw, die stond boven de trap. Bij haar eigen thuis erop. En die viel van de trap af en die was dood. Beneden in het gangetje lag. Oh, het is al lang geleden. Dat is waar ook. En opeens zie je het voor je. Pas geleden zag ik ons met elkaar zitten. In het toren. In het zaaltje van de Valkhoflaan. In verband met het sterven van ome Kees de Wild. Ik denk dat de meeste van die jongeren hem geen eens gekend hebben. En opeens zie ik die man terug. Hij had het niet zo best en hij was misschien niet zo makkelijk. En ik geloof dat die mensen waar die was er ook niks van geloofden hoor. Hij was zo gierig, zei ze. Hij was zo vreselijk gierig. Maar opeens zag ik hem weer liggen. Heel kort voor zijn sterven. En er was niks van over. Alles was open en kapot. En dat gezicht. En toen daar terug, ik weet geen eens meer waar ik over gepreekt heb toen die man begraven is. Dat weet ik niet. Maar opeens hoorde ik weer wat hij toen zei. In die laatste ogenblik. O God. Murmelde die. O God, wees me genadig. Wees me genadig. Ja, het is wat. Ja, ik weet wel, de omgeving zei ja, nou, het was niks met ome Kees. Maar ik zag dat terug, ik denk, oh God, wees me genadig. God hoort. En dan zie je al die mensen zo, hè, weer voor je. Die al weg zijn. Hun kinderen, die zijn nog in de kerk, maar zijn inmiddels ook al ouder geworden. Ik dacht pas geleden, wanneer was het, de eerste donderdagavond in Wallingsveen na de vakantie, toen preekte mijn vader en toen was ik erbij. Toen denk ik, tjoe. 20 jaar geleden, toen was mijn vader net zo oud als ik nu, bij iets ouder misschien. Hoe is het toch mogelijk, hè? Er is een zucht voorbij gegaan. De dood. De dood. Die akelige dood. Dat proces. Hè? Al zijn mensen bewusteloos, dan verzetten ze zich nog tegen de dood. Het lijkt wel een reflectie. Je kunt ook je ogen niet altijd strak houden. Hè? Maar dan zeg je, ja, dan blijft dat lichaam, dat hart maar doorpompen. Want je wil leven. Je bent op het leven aangelegd. Is dat nou zo nodig? God heeft het gezegd. God is rechtvaardig. Gij zult de dood sterven. Daar hoort ook de lichamelijke dood bij. Wij kunnen het mee eens zijn. Of je kunt zeggen, nou, ik vind het een veel te zware straf. Dat helpt niet. Het gaat toch door. Hoe je het ook keert of draait, maar je ziet altijd weer, ook al ben je het er niet mee eens, dat wat er in de Bijbel staat waar is, dat God waarheid is. En die waarheid houdt onder andere in dat hij rechtvaardig is. Gerechtigheid. En die rechtvaardigheid van God vordert. En die zegt, de mens die zondigt, die zal sterven. Heeft de Heer Jezus dan ooit gezondigd? Nee. Maar dat is nou Gods liefde. Dat is nou Gods liefde. Dat de Heer Jezus in onze plaats de dood wilde sterven. Dat is de liefde. Maar de rechtvaardigheid van God zegt, sterven moet je. En de waarheid? Ja, nou, dat is het woord. Dat is het woord van God. Ik heb het eigenlijk al een beetje aangehaald. De rechtvaardigheid is die deugd in God die alles zonde, haat en straf. De waarheid van God is bijvoorbeeld, niet dat de hele waarheid in een boek te vatten is, maar de waarheid is de Bijbel, het woord van God, en daar staat het in beschreven. Eerder zullen de hemel en de aarde vergaan dan dat er één lettertje van de Bijbel op de grond valt, als waardeloos. Dat kan niet. Rechtvaardigheid en waarheid. De mens die zondigt, die zal sterven. God is te rein van ogen, dan dat hij ons zou kunnen verdragen. Die zondaar. Nou gaan we eens letten, omdat we al een paar keer gelet hebben op die eeuwige dood en die geestelijke dood. Daarom wilde ik nu toch bijzonderlijk letten op de lichamelijke dood. Het sterven van de middelaar aan het kruis. Wat gebeurt er dan? Ik heb het al gezegd. Dan houdt alles op. Dan houdt alles op. Begrijpen jullie dat, kinderen? Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Als je nou nog leeft en je bent gezond en je hebt ruzie met je zusje of je broertje, dan kun je onder de tafel zo'n venijnige trap geven tegen iemand zijn been. Of je kunt een steen oppakken en zeggen, ik zal jou. Maar als je nou heel ziek bent, dat je hand geen eens meer op kan tillen. Dan kun je niet meer schoppen. Dan kun je niet meer slaan. Je kunt geen stenen meer gooien. Het enige misschien wat je kunt doen is, dat je zachtjes zegt, water, water, een klein beetje water. Zo gaat het met de sterkste mensen en ook met de zwakke mensen. De dood, die maakt ons lam. Die slaat ons lam. Als je nou boos bent, of verlegen, of erg blij, dan krijg je een kleur. Maar als je bijna dood bent, dan stroomt je bloed niet goed meer. Dan voelt de dokter aan je pols. Hij zegt, ik voel het haast niet meer, dat er nog iets tikt. Soms houdt het gewoon even op. Hé, daar gaat het weer. Leef nog. Dat bloed, dat altijd zo door je heen stroomde, zo door je hart, door je lichaam gepompt werd. Die longen, het gaat allemaal in elkaar. Alles. Alles, je voeten, die worden koud. Alles houdt op. Moet dat nou? Ja, dat moet. Die man die misschien zoveel kwaad gedaan heeft, andere mensen doodgemaakt, die moet nou sterven. Moet. Het moet eens een keer uit zijn. Moet er eens een keer uit zijn. Dat geldt voor alle mensen. Ik heb het nou over de mensen in het algemeen dus. Moet er eens een keer uit zijn. Je kan toch niet altijd maar doorgaan. De Heere zegt toch die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. En
alle die mij haten, hebben de dood lief. Dat kan toch niet doorgaan? Zo, op aarde. Dat bloed, dat kan toch niet maar blijven koken altijd? Of verteerd worden als een, of als een vuur ons verteren? Die ogen kunnen toch niet altijd zo geslepen kijken? Of zo minderwaardig, of zo begeerig? Dat kan toch niet? Op aarde kan het een tijd goed gaan dat vader of moeder of de meester op school 10, 20 keer zeggen: is het nou afgelopen? Met dat gepraat, met dat gezeur. Maar wat denk je dan van God? Van God zelf. Het kan niet aan de gang blijven. Met andere woorden, die mens die moet gewoon stilgezet worden. Die moet eruit. Die moet weg. Psalm 49 beschrijft dat zo indringend. Van een man, een meneer, die is rijk en die heeft een grote man geworden. En hij heeft zijn naam heeft hij op zijn huis gezet, geschilderd. Hij zegt tegen zijn eigen: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Maar daar komt de dood. En die maait zijn leven af. En zijn kinderenleven. En dan zegt de psalm: de mens die in waarde is en geen verstand heeft, die blijft niet. Maar hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Hopeloos gewoon. Hopeloos. Maar niet. Kan op een gegeven moment gewoon niet lang. Weg. Die gebalde vuisten, waar we soms al mee geboren worden, die moeten eens een keer open. Dat jagende hart moet een keer stoppen. En dan kun je zeggen: ja, aderverkalking, vaatvernauwing, dat zijn allemaal maar tweede oorzaken. De eerste oorzaak is: ik heb gezondigd. En met Adam en in Adam. En nou is de dood doorgegaan tot alle mensen. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Gods gerechtigheid, Gods waarheid kunnen niet wijken. Daar komt nou de Heer Jezus Christus. Hij komt in een menslichaam, als mens. Het woord is vlees geworden. En nu neemt hij die complete dood, neemt hij tot zich. Voor hij sterft, neemt hij de eeuwige dood tot zich. Maar dan wil hij ook sterven. Hij wil dat afmaken, alles klaarmaken. Hij wil het zo doen, dat voor een ieder die in hem gelooft, is het niet uitzichtloos. Is het niet het laatste, als hij sterft. Helemaal niet. Het kan zelfs zo zijn, dat de kinderen of de familie met elkaar een versie zingen. Dat is ook gebeurd. Zingen. Willen jullie zingen? Zal dan gedurig bij u zijn? Of dan ga ik op tot Gods altaar? Gebeurt wel. Dat de mensen zeggen: ik wist niet dat het zo makkelijk was. Sterf. Valt me alles mee. Gebeurt ook. Gebeurt niet altijd. Maar het kan gebeuren. Hoe komt dat? Hoe komt
verwonderd dat mensen gewoon blij kunnen zijn. Niet dat ze blij zijn met de dood op zichzelf, want de dood is niet zo dierbaar en de dood hoef je niet zo blij mee te zijn. Maar omdat ze geloven, omdat ze weten, nu ben ik helemaal verlost. Dat donkere poortje, daar ga ik graag doorheen, want dan zullen we altijd bij de Heere zijn. En dan zal ik nooit geen slechte gedachten meer hebben van de Heere. Dan zal ik alleen maar zijn naam prijzen en verheerlijken. Dat is toch mogelijk, hè? In de Bijbel staat het ook. Jacob die zei aan het einde: op uw zaligheid wacht ik, Heere. En toen legde hij zijn benen recht op het bed. En toen stierf hij. Dat kan allemaal. Voor een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft geldt. Hij zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Sterven die dan niet? Nou ja, niet echt. Want je zal niet door die eeuwige dood verscheurd worden. Dat hoeft niet. En dat je dan lichamelijk sterft, dat je ziel en lichaam van elkaar gescheiden worden, dat loopt op winst uit. Op winst loopt het uit. Bij de Heer. En straks krijgen we het lichaam terug. Om dat allemaal nu mogelijk te maken, om dat waarheid te doen zijn, heeft Gods gerechtigheid en waarheid van de Zoon alles geëist. Ook die scheiding van ziel en lichaam. Maar hij onderging dat niet. Nee, wij moeten het ondergaan. De dokter kan op een gegeven ogenblik niets meer doen. Maar hij zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf de geest. Hij deed het. Hij blies weg. Want hij had al geroepen, het is volbracht. Het is volbracht. Dat laatste stukje, dat was het ergste niet. Maar hij heeft het af willen maken. Hij heeft het klaar willen maken. Dat wij niet altijd zouden blijven treuren en huilen. Je mag wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Mogen eroverheen zien, hoe verdrietig het ook is. Dat heeft hij nu bereikt door te willen sterven nadat hij alles had volbracht. Want nu is er voor alles betaald. Als hij er niet meer ben, houdt alles op. Waar niet meer is, verliest de keizer zijn recht. En er is niks meer. Er is een totaal mens opgebrand als een offer. Het offer. Helemaal. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Is voorbij. Geen enkele macht heeft nog iets in te brengen. God is tevreden. De Heere Jezus is ook tevreden. De Heilige Geest is tevreden. Nu is het een vlak veld geworden. Nou mogen wij daar wat uit weten. Dit. Ach, wij moeten sterven. Maar we mogen ook zeggen, we mogen sterven. Misschien valt het erg tegen, ik weet het niet. Je mag vragen aan de Heere om niet een al te harde dood. Misschien valt het tegen, maar ik heb echt eens gedacht. Ik ben blij dat er een einde aan komt. Ga je nou altijd... Ja, aan de ene kant misschien wel, dan, maar ik was nog jong en toen hoorde ik een man zeggen, die ging bijna met pensioen. Ik wou dat ik nog 17 jaar was. En ik werd er zo verdrietig om. Ik denk, wat erger. Dan keek hij gewoon met een begeerlijkheid, met jaloerse ogen, keek hij naar de jongens die van de LTS kwamen. Die alles nog eens beleven en dit en dat. En dan dacht ik, oh, dat is erg. Als je 60 jaar bent en je zou dan nog. Maar goed, ergens is natuurlijk wel te begrijpen. Geen deel dan in dit leven wacht. Dat is alles. Maar als je nou last krijgt van je eigen. Dat je zegt, oh. Wat doe ik een kwaad. En dat bloed dat maar doorjaagt. Die ogen die maar doorkijken. Die oren die maar willen luisteren. Naar de Satan en naar alles wat die handen, die voeten, alles. Als je dat opeens, dat hoeft niet altijd, maar als je daar opeens mee te maken krijgt in je leven, dan zeg ik, als je dat zo eens 1000 jaar zou moeten zijn op de wereld, zou je dat dan zo fijn vinden? Ik heb wel eens gedacht. O, gelukkig, gelukkig. Ik hoop dat de Heer het ook geeft als het echt nodig is. Dan heb je het pas nodig. Dat als de dokter zegt, als je niet gelijk dood blijft, tenminste. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Het is niet zo goed. Dat je dan opeens met een glimlach hem aan mag kijken. Dokter, je kunt me niet bang maken, hoor. Je kunt me niet bang maken. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Welke mijn ogen voor mij aanschouwen zullen en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dan denkt de dokter, misschien zou het nou al in zijn hoofd geslagen zijn. Maar omdat hij het niet begrijpt. Maar als er een ander komt en die het ook mag weten, het geheim, dan zegt hij, oh wat fijn. Wat is dat toch een troost in leven en in sterven. Alles wordt stilgezet. Alles. Er blijft niks meer over van mij. Alleen blijft Gods ontferming over. Zijn liefde, zijn trouw. Hij heeft ook met die lichamelijke dood alles afgemaakt. Het is afgerond. Ik besta niet meer. Als Adams kind besta ik dan niet meer. Als zondaar. Maar ik ben vrij gekocht. En geheel ingedekt. In zijn offer. De zoon is gestorven. Nadat hij de eeuwige dood heeft weggedragen. Nu mogen wij, en ik heb het vaak gehad persoonlijk, maar dat is iets persoonlijks, dat kun je niet maken, maar juist op de kerkhoven, dat ik zo innerlijk zo, ja toch zo blij was. Hè. Als je mag weten, die man, die vrouw, die vreesde de Heer. Want het nogmaals, dat lichamelijk sterven valt niet altijd mee. En wat is het dan een blijdschap. Gelukkig, stop. Gelukkig. Daar rustte de vermoeide van geest. Voorbij. En aan de andere kant zou je wel eens graag willen kijken, zo achter het gordijn, hoe zouden ze het nou maken? Ze zullen het wel goed maken. Nu zullen ze toch gelukkig zijn. Alles vergeven en vergeten. Nou, dan kun je net zo rustig in het graf kijken en zeggen, ach, die kist. Ja. Akelig. Van de week toen zat ik over mijn eigen dood te redeneren met die man die mijn kist moest maken. Ja, in een droom hoor. Je krijgt van die gekke dromen. Ik zei, joh, die kist moet je eens zo breed maken als normaal, want ik wil me toch een klein beetje de ruimte hebben. Het lijkt me zo akelig. Zo'n klein kistje. De gekke gedachte. Nou ja, die man die kon er dan wel wat aan doen. Enzovoort. Maar je kan er eigenlijk gerust zo in de grond kijken en zeggen. Gewonnen. De duivel heeft het verloren. De zonde heeft het verloren. We hebben het allemaal verloren. God heeft getriomfeerd. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, zegt de geest. Dat is een troost. Soms denk je, als die of die sterft nou, dan zou ik niet meer verder. Ik zou geloof ik niet meer kunnen vrolijk zijn. Ik zou geen ene dag. Ik zou. Nee. Maar het gaat. Dat neemt de Heere weg. Nee. Dan zegt de Heere nog een klein stukje verder. Als ik u plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken. Opdat gij ook zij moogt waar ik ben. Er is betaald. Betaald voor alles. Voor de kist, voor het graf. De gemeente Hilversum is duur hoor, met de grafrechten, met al die toestanden meer. Maar eigenlijk is het onzin, want er is al betaald. Gij zij duur gekocht, naar ziel en lichaam. Ach zeg, dat dan die dood, die lichamelijke dood, ons niet al te zeer de stuipen op het lijf jagen. Je hebt mensen die op zo'n onchristelijke manier erover spreken, alsof de hele wereld vergaat. Oh. Als het over jou persoonlijk gaat, als het natuurlijk gaat over vrouw of kinderen of man, kan ik begrijpen dat je erg verdrietig bent. Hoe kom ik erdoor? Als het over jezelf gaat, niet al te kleinmoedig. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God. Geloof ook in mij. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, die volledige dood heb meegenomen in het graf. Er is niks meer van over. Je hoeft dus niet meer te betalen. Je hoeft niks meer mee te brengen. Ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Wat een uitkomst. Wat een troost. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het is stil geworden. En voor ons wordt het ook stil. Om Jezus wil. En daar zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Want als de Heer het lichaam terugroept, dan is die kwaaie aard al lang dood. Die is al lang weg. Die kwaaie aard is weg. Die nooit geen last meer van. En wat ons hier nog tranen kost, schenkt ginds een oogst van zegen. O, dat we dan elkaar in het naderen van de dood zouden mogen toeroepen. Vaarwel. En tot wederziens. In dat vaste vertrouwen op hem. Die geen man is dat hij liegen kan. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Moeder Rachel, wat sta je daar te treuren bij het graf van je kinderen? Bedwing je stem. Droog je tranen eens af. Er is verwachting voor uw kinderen. Dat is groot. Verwachting die niet beschaamt. O, om dan te mogen instemmen. Wij hebben dan altijd goede moed. Al zitten we misschien moedeloos in de hoek. En denken, hoe moet het? Hoe zal het? Hoe kan het? En dan toch zeggen, ja, ik ben er beroerd aan toe. Maar, ik heb toch goede moed. Want de Heere Jezus Christus heeft de rekening al betaald. Ik reis onder het zaligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zware zang zijn. Hoe moet je er nou onder leven? Nou, niet zo luchthartig alsof er geen dood bestaat. Bij alle dingen mag je bedenken. Een Engelsman die moest sterven, die zei, ja, het dood zegt, die sterven is voor mijn handschoen die ik uittrek, zonder pijn. Dus eigenlijk moet je erop bedacht wezen dat elke minuut de laatste kan zijn. Als je van huis gaat, wil ik niet zeker zeggen dat je weer terugkomt leven. Tegelijkertijd hoef je je niet door de dood te laten leven. Dat hoeft helemaal niet. Dat vindt de Heer niet goed. En in je aardse leven, met je werk, met je kindertjes, met je tuintje, met je ditje en je datje. O, zegt de wijze man, ik heb gezien dat dit ook een gave van God is. En dat er niets beters is voor de mens dan dat hij zich verblijde in zijn arbeid. En het goede genieten met de vrouw die hij lief heeft, al de dagen van het ijdele leven. Als we maar diep in ons hart die wetenschap des geloofs hebben, waarvan dokter Kolderge spreekt, wanneer ik sterf echter niet meer, en gij vindt na lange jaren op een kerkhof mijn schedel, er zit geen grammetje vlees meer aan dan, dan zal deze schedel jullie nog prediken. Ik heb geen ogen, toch zie ik hem. Ik heb geen oren, toch hoor ik hem. Ik heb geen mond en tong, toch prijs ik hem. Ik ben een harde schedel, maar ik ben zacht geworden in het bloed van het lam. Amen. Dan had ik nog iets aardigs voor jullie allemaal. Ik had voor de vakantie, had ik de kinderen wat werk meegegeven. Tussen haakjes, ze doen buitengewoon hun best. Want als ik zondagsmiddags of zondagsmorgens na de dienst wat meegeef, dan sommigen die zijn 's avonds al klaar. Maar goed, ik had toen gezegd dat als jullie een lampje maken, dan laten we de mooiste op de tafel staan voor de mensen om ze te zien. Nou komt er niet zoveel van. Dat is meer voor een ouderavond. En dat zullen we misschien nog wel eens doen. Dat we met elkaar het werk van de kinderen bekijken. Maar ik had het beloofd en daarom wil ik dat ook doen. En ik heb 3 lampjes, die heb ik in de preekstoel gezet. En die wil ik jullie laten zien. Ik zal eerst de mooiste laten zien. Kijk allemaal heel goed. Dan zien jullie hoe de kinderen hun best hebben gedaan. En ik wil daar ook wat bij vertellen. Jullie begrijpen dat hier, heel lang geleden hoor, toen de Heer Jezus nog op aarde was, werd hier de olie ingegooid. En hier werd een pitje ingedaan wat aangestoken kon worden. Nou, de mensen vroeger, sommige mensen nu nog, die hadden een hekel om 's nachts in de donker te slapen. Als je dan even uit bed moest, dan stootte je je voet tegen een tafel of tegen een stoel. En de mensen vonden het 's nachts, als het zo heel donker was, ook wel een beetje griezelig. Nu staat er in de Bijbel, als je nou getrouwd bent met een hele goede vrouw, dan gaat de lamp 's nachts nooit uit. Dat betekent, zo'n vrouw die deed er wat olie in, die stak het lampje aan en dat zette ze op een plankje in de kamer waar ze sliepen. En dan had je 's nachts een klein beetje licht, dat je je voet niet stootte. Kunnen jullie nou ook begrijpen dat er in de Bijbel staat, dit is trouwens ook mooi, daar zit een tuit aan, dat lijkt een schenkkannetje. Die is, oh, dat zal ik zo zeggen. Kunnen jullie nu ook begrijpen dat er in de Bijbel staat, uw woord is een lamp voor mijn voet. Als je nu hier langs het sportpark rijdt en er is wat te doen, dan zie je in de verte al heel licht in de lucht. Dat had je vroeger niet. Toen had je geen elektrisch. Dan had je maar kleine lampjes op een stok of zoiets. En dan had je net licht genoeg dat je een stap kon doen. Dat was net genoeg. Elke keer kon je een stap doen zonder ergens tegenaan te stoten. Daarom staat er ook in de Bijbel: uw woord is een lamp voor mijn voet. Dan kon je zo net zien waar je liep. En dat is ook het woord van God waar alles in staat wat wij nodig hebben. We kunnen er niet zo ver mee kijken, dat hoeft ook niet. Voor iedere dag is er licht in het woord van God. Nou, dit kannetje, dat lijkt er het allermeest op, dit lampje, dat is gemaakt door Helma. En deze lampjes die zijn gemaakt door Marta Bevelander en door Hanno Bevelander. Ik vind dat ze het wel verdiend hebben dat ik jullie dat heb laten zien. En als er nog meer spullen komen, dan houden we wel eens een avondje voor de kinderen. Dan mogen alle vaders en moeders de schriften bekijken en wat er gemaakt is. Heren, vriendelijk dank dat u de dood hebt overwonnen. Geef ons allemaal kracht. En de kinderen ook, heren, wilt u ze vasthouden. Want alles kan zo ontzettend groot schijnen voor de kinderen. De wereld en alles wat er te beleven is en te doen is. Maar het is maar zo zwak en zo vaag, heren. Het laat ons toch allemaal in de steek. Alleen u laat ons niet in de steek. Daarom houdt u alstublieft onze kinderen ook vast. Dat ze allemaal in u mogen vinden wat nodig is. Ga zo met ons van de ene dag tot de andere. Totdat de dood niet meer zijn zal. Amen. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.